Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren. Welkom en je luistert naar de 9e aflevering van de Kriton Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid. Een containerbegrip dat zo groot is dat sommigen de uitdaging angstvallig voor zich uitschuiven. In deze podcast ga je horen hoe je nu al de eerste stappen kunt zetten als accountant. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. En mijn gast vandaag is Jonathan Stam. En met hem gaan we een unicum te pakken door onze eerste externe gast in de Kriton podcast. De reden hiervan is dat Jonathan, naast senior manager bureau vaktechniek bij Baker Tilly en lid van de vaktechnische staf van de Raad van de Jaarverslaggeving, veel kennis in huis heeft over duurzaamheid en rapporteren hierover. We zijn blij dat hij deze kennis met ons wil delen en met onze luisteraars. Welkom Jonathan.
Dankjewel.
Nou, als eerste, om meteen maar af te trappen, lijkt het me goed om te beginnen bij de achtergrond. Waarom is duurzaamheid nou zo belangrijk? Hoe is jouw kijk hierop?
Ja, waarom is duurzaamheid belangrijk? Het is een hot thema op dit moment. Het is ook politiek een thema. Inmiddels is natuurlijk allerlei onderzoeken wel aangetoond dat we echt een uitdaging hebben als mensheid door klimaatverandering onder andere. Mm-hmm. Onlangs is ook een IPCC-rapport gepubliceerd wat gaat over de ontwikkeling in klimaatverandering en met name ook doorkijk naar de toekomst. Mm-hmm. En een belangrijk kenmerk wat er ook weer in zit is de bekende 1,5 graad opwarming van de aarde. Wat we willen voorkomen dat dat niet hoger komt. Ja. En dan is wel duidelijk dat we echt de nodige om dingen nog wel te doen hebben om daar binnen te blijven. En daarnaast zie je ook dat duurzaamheid ook breder is. Het gaat niet alleen om klimaatverandering, het gaat ook over sociale gerechtigheid, over ethiek. Al dat soort onderwerpen hebben daar een plek in. Ja. En dat maakt het ook zo mooi dat het zo breed is.
Klopt, en mooi en ingewikkeld, maar juist ook inderdaad daardoor ook soms wat lastig van waar begin je dan als accountant of als accountantsorganisatie? En als dan duurzaamheid belangrijker wordt in een organisatie, maar zeker ook in een hele bedrijfsketen, dan komt het rapporteren hierover, van wat doe je dan, wat doe je niet, ook om de hoek kijken. Dus eigenlijk, we zien een soort nieuwe verslaggevingsvorm ontstaan, of we zien een uitwerking van wat we nu ook al hebben, duurzaamheidsverslaggeving. Wat is dan precies het doel daarvan?
Ja, wat je eigenlijk ziet is dat de Europese Unie wil natuurlijk bedrijven graag bewust laten zijn van duurzaamheid en ook hun acties laten ondernemen. Ja. En eigenlijk hebben ze ervoor gekozen om te zeggen, nou, als we bedrijven verplicht stellen om erover te rapporteren, dan moeten ze er automatisch ook mee aan de slag. Ja. Want je kunt alleen maar rapporteren over datgene wat je doet. Mm-hmm. Dus is er april vorig jaar is de CSRD aangenomen, of in ieder geval het ontwerp daarvoor. Ja. En waarvan men eigenlijk zegt van in ieder geval alle grote ondernemingen moeten gaan rapporteren over hun ontwikkelingen. En de middelgrote ondernemingen komen dan in een aantal jaren daarna. Ja. En daarmee hebben zij gezegd, ga er maar over rapporteren. Dan moet je het automatisch ook mee aan de slag.
Mm-hmm. En wat is dan het doel van het rapporteren? Is het dan... Wat levert dat de maatschappij of de klanten? Wat levert het op?
In ieder geval inzicht in hoe serieus een onderneming met het thema bezig is. Mm-hmm. Dat het eigenlijk natuurlijk wat erin schroept. En tegelijkertijd is het ook wel wat breder. Het is niet alleen over het schrijven over je duurzaamheidsambities. Mm-hmm. Maar het is ook in die zin voor jezelf een kapstok om met name te kijken van wat is nu de strategie als onderneming? Wat is mijn waardecreatiemodel? Hè? Dus wat zijn mijn inputs? Wat zijn mijn outputs? En wat voeg ik nu als waarde toe als onderneming? Hoe heb ik mijn beleid daarover? En in die zin zie je ook wel, blijkt ook wel uit onderzoeken, dat ondernemingen die hier echt goed mee bezig zijn en echt serieus over nadenken, ook veel succesvoller zijn. Dus Okay. Er is ook een kans voor ondernemingen om gewoon heel goed te kijken van wat is nu mijn strategie, welke keuzes maak ik daarin. En het blijkt dat bedrijven daar ook succesvoller mee zijn.
Ja, en dat succesvol wil je natuurlijk ook uitdragen als organisatie. En ja, een onderdeel daarvan is natuurlijk dan misschien wel de jaarrekening. Dat je daarover kunt rapporteren. Dat blijft natuurlijk een formeel element in de verantwoordingscyclus. Mm-hmm. In de jaarrekening zou je dat kunnen doen, bijvoorbeeld in de toelichting of in het bestuursverslag. Hè? Op welke onderwerpen zou dan kunnen worden ingegaan in dat bestuursverslag?
Nou, wat je natuurlijk ziet, dat de jaarrekening zelf, de financiële cijfers, die zitten natuurlijk vaak op basis van een verslaggeverstelsel, zoals dat is vaak IFRS of de EA-richtlijnen. Ja. De CSRD zit met name op bestuursverslag wat daarvoor zit. Mm-hmm. Ja, en ze hebben daar een aantal elementen die daarin een plek moeten krijgen. Dat gaat over je bedrijfsmodel, dus wat is nu jouw waardecreatiemodel, hoe voeg je jouw waarde toe, wat zijn je doelstellingen, hoe is je governance structuur geregeld. Je beleid wat erbij hoort. Wat ook bijvoorbeeld wel interessant is, dat er nieuw is toegevoegd, dus informatie over immateriële vaste activa. En het klinkt een beetje abstract, maar het zegt eigenlijk zoveel van wat is nu de waarde in je onderneming zit. En dat is vaak natuurlijk je werknemersbestand. Hè? Dat hebben we nu niet op de balans staan, maar dat is zeker wel een waarde voor een onderneming. En zo zullen kunnen er nog meer unieke dingen zijn voor een onderneming waarmee zij waarde creëren en waarde toevoegen. En hier word je eigenlijk uitgedaagd om daar veel meer over op te schrijven en transparanter over te zijn. Zeker omdat heel veel van je handelen, wat je doet, ook met dat soort immateriële activa te maken hebben. Hoe ga je met je personeel om? Welke rechten hebben zij? Hoe beloon je? Hoe stimuleer je ze om zichzelf te ontwikkelen? Al dat soort elementen hebben daar een plek in. En daar zullen we straks wat van moeten gaan vinden. Want in de CSD is ook besloten dat door een assurance provider, zoals dat nu benoemd is, in eerste instantie assurance met een beperkte mate van zekerheid verschaft moet worden. En waarschijnlijk op een latere termijn zelfs opschuiven naar redelijke mate.
Ja, en dat vraagt natuurlijk wel wat om daarmee aan de slag te gaan. Hè? Dat geeft ook wet en regelgeving zorgt daarvoor. Nou, je had het net al over die CSRD, hè? Die Corporate Sustainability Reporting Directive. Nou, dat kennen we net als accountants een beetje die CSRD. Mogen we nog vier letters daarbij gaan bedenken? De ESRS. Wil je eens toelichten wat die letters dan zijn?
Ja, de ESRS staat voor European Sustainability Reporting Standards. Ja. En eigenlijk zou je dat een beetje kunnen zien als de tegenhanger van de IFRS-standaarden.
Okay.
Deze worden ontwikkeld door EFRAG. EFRAG is van origine de adviesgroep die advies geeft op wijzigingen in de IFRS-standaarden. En eigenlijk de Europese Unie adviseert om dat wel of niet over te nemen.
Ja.
En zij hebben een nieuwe poot erbij gekregen die de ontwikkeling van de standaarden doet. En die hebben dan de ESRS-standaarden, worden die genoemd. En in die zin is het eigenlijk een beetje de verslaggevingsrichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving. Dus die is ondergedeeld langs de ESG, dus Environmental, Social en Governance.
Ja.
En de verschillende onderwerpen worden daar in verschillende standaarden uitgewerkt. En daaromheen zitten een aantal conceptual guidelines, als we dat noemen. Dus dat zijn meer de conceptuele standaarden die daar omheen hangen. En die set wordt nu druk ontwikkeld.
Mooi. Ja, en dan zitten we eigenlijk ook al in die outputfase, hè, van daarover te rapporteren en hoe ga je dat dan doen. Hè? En, maar goed, voordat je bij je output komt, zit daar natuurlijk ook nog een heel proces aan vooraf, dat al die ondernemingen zullen wat stappen moeten zetten.
Ja.
Welke stappen kunnen die ondernemingen gewoon nu, vandaag, hè, op het moment van mensen die nu luisteren, nu kunnen doen? Wat kunnen die ondernemingen nu doen?
Het begint natuurlijk eerst bij een stukje bewustzijn.
Ja.
Dus wat is mijn rol als onderneming? En als je naar duurzaamheidsverslaggeving kijkt, begint dat allereerst met een stakeholder-analyse. Dus wie zijn nu mijn belanghebbenden?
Ja.
En dat kan heel breed zijn. Hè? We hebben natuurlijk de bekende vaak zijn de aandeelhouders, de financiers, dat zijn je personeel. Maar goed, hier word ik ook wel gevraagd om wat breder te kijken. En afhankelijk van jouw omstandigheden, bij wijze van spreken, als jij in Groningen bent en een bepaald soort activiteiten hebt, zou misschien de Groningen bodembeweging bij wijze van spreken een partij kunnen zijn. Dus je echt moeten kijken welke partijen zijn voor mij relevant. En eigenlijk moet je daar de input gaan ophalen. Welke thema's vinden zij nou belangrijk? Het kan op verschillende manieren, maar dat is een eerste stap. Dus beginnen met identificeren van wie zijn nou mijn stakeholders en wat vinden zij belangrijk.
Ja. En die stakeholders, gaat het dan verder dan de verspreidingskring van de jaarrekening? Moeten we dat dan breder zien nu?
Ja, dat is een beetje het lastige, want de volledigheid van je stakeholders, dat is best een ingewikkelde. Hoe weet ik nu dat ik alle relevante partijen heb gehad? Je moet die inschatting maken, je moet er transparant over zijn in je verslag welke stakeholders je tenminste geïdentificeerd hebt en hoe je ze dan benaderd hebt.
Ja.
Maar als accountant heb je er vervolgens wel een uitdaging bij. Van, dat lijstje wat ik nu voor me heb, zijn ze dat ook allemaal dan?
Ja.
En heeft de onderneming daar goed genoeg over nagedacht? En daar gaat het materialiteitsprincipe je natuurlijk uiterlijk ook wel bij helpen. En daar heb je een nieuw aspect wat we nog niet zo gewend zijn. Kennen we materialiteit, maar in duurzaamheidsverslaggeving werken we met een dubbele materialiteitsprincipe, zoals dat heet. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen. De enerzijds kijk je wat is de impact van jou als onderneming op jouw omgeving.
Ja.
Dus wat stoot ik uit, hoe ga ik met mijn mensen om? Maar er zit ook een andere kant op van wat is de impact van mijn omgeving op mij? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaatverandering, opwarming of wat dat doet, wat voor impact heeft het op mij? Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als jij nu tuinder bent in het Westland en je hebt te maken met stijgende gasprijs als gevolg van deze hele ontwikkeling, dat doet iets met je businessmodel. En vervolgens heeft dat dus ook echt impact op hoe jij onderneemt, wat de toekomstkansen voor jouw onderneming zijn. Dus daar zul je bewust van moeten zijn. Ook moeten kijken, wat betekent dat voor mijn strategie? En zeker voor bedrijven in dan toch wat de oude economie, om het zo maar te zeggen. Ja, die hebben daar echt wel een uitdaging.
Ja.
En daar zijn natuurlijk eigenlijk hele fundamentele vragen van. Hoe ziet mijn onderneming er nu uit? Hoe zou mijn onderneming er over 5 tot 10 jaar uit moeten zien? En welke stappen moet ik dan doen om over 5 of 10 jaar nog succesvol ondernemer te zijn?
Ja. Ja, dat zijn belangrijke vragen voor ondernemers, hè? Of in ieder geval voor de leiding van zijn onderneming. En hoe kan een accountant daarbij helpen?
Nou, met name toch ook aandacht vragen voor deze thema's. En, en ook dit gesprek wel eens met ze voeren. Van, heb je er wel eens over nagedacht? Hoe zie je dat? Welke stappen neem je daarin? En dus ja, kijk, wij kunnen de analyse niet voor ze gaan doen. We zijn tenslotte de controlerende accountant. Maar ja, het is ook niet verboden om met ze deze gesprekken te voeren. Van, weet dat deze ontwikkeling er is. Mm-hmm. Weet dat deze thema's relevant worden. En wat betekent het voor jou?
Ja. Nee, dat is waar, hè? Dat je de klanten zich daar bewust van wordt. Hè? De maatschappij zich daar bewust van wordt. Dat het ook vanuit de maatschappij meer gevraagd gaat worden. Ook ketenoverstijgend, hè? Zie je dat natuurlijk ook enorm een belangrijk item dan zijn. Mm-hmm. En je noemde net al 5 tot 10 jaar vooruitkijken. Mm-hmm. Hoe kunnen we dan kijken naar die tijdslijnen voor die CSRD of dat we mee aan de slag moeten? Is dat al, moeten we vandaag iets doen? Moeten we volgend jaar iets doen? Of kunnen we nog even wachten?
Nou, goed, de CSRD die aangenomen is, daar staat gewoon in. Alle grote ondernemingen moeten vanaf boekjaren startend vanaf 1 januari 2023 al aan voldoen. Dus dat is echt heel kort dag.
Ja. Als het allemaal definitief doorgaat natuurlijk. Hè? We zitten nog even te wachten op het Europees Parlement.
Ja, als het goed is, deze week of volgende week hebben ze die besluit genomen. Ja. Er zit wel één haakje achter dat er nu al vanuit allerlei kanten wel aangeeft. Dat is echt te snel.
Ja.
En zover ik nu begrepen heb vanuit de werkgroep, is dat er nu een voorstel op tafel ligt waar de komende maanden over gesproken gaat worden.
Ja.
Dat er uitstel zou komen. En dat zou zoveel betekenen dat alle grote ondernemingen die nu al onder de NFRD, de Non-Financial Reporting Directive, vallen, dus dat zijn vaak de beursfondsen in ieder geval in Nederland, die zouden dan vanaf 2024 moeten voldoen.
Ja.
Alle grote ondernemingen die niet onder de NFRD vallen vanaf 2025 en dan de middelgrote vanaf 2026. Ja. Dus dan hebben ze eigenlijk waar eerst alles groot 2023 en middelgroot 26, dat ze dat nu wat in de tijd hebben uitgesmeerd.
Ja, nou, we nemen deze podcast eind maart op, dus we houden de ontwikkeling in de gaten en kijken hoe die tijdspaden daadwerkelijk gaan uitpakken. Ja, ja. Dat klinkt dan misschien ver weg, hè, maar zeker ook belangrijk om daar nu al stappen in te zetten als klant, hè, maar zeker ook als accountant. Als je dan als accountant daarmee aan de slag gaat in die voorbereidende fase en straks ook richting je assurance werkzaamheden, welke uitdagingen zie je dan voor accountants op dat vlak?
Die zitten eigenlijk in het hele proces. Kijk, de uitdaging, het bewustzijn, dit is ook heel afhankelijk van hoe bewust jouw klant hiermee bezig wil zijn. En onderbiedig gezegd of die ook echt duurzaamheid in zijn vezels zit belangrijk vindt. Of dat het toch op, onderbiedig gezegd, greenwashing begint te lijken. Hè? Van, dat moet er groen uitzien, maar eigenlijk wil ik er niet aan. En je betrokkenheid zit in het proces. Dus met name van, hoe is nou de stakeholder-analyse, hoe is die gedaan, hoe is het materialiteitsprincipe bepaald. Vervolgens, hoe koppelen de doelstellingen die een onderneming zich dan heeft gesteld, hoe koppelt zich dat dan met wat er aan de voorkant in die materialiteitsanalyse naar voren is gekomen? Mm-hmm. Dan komt natuurlijk heel kritiek een proces van dataverzameling door de onderneming.
Ja.
Kijk, en boekhouden doen we inmiddels al meer dan 100 jaar. Daar hebben we met elkaar, daar zijn systemen op ingericht, daar zijn inmiddels allerlei pakketten voor, daar zit van alles in. Voor duurzaamheid is dat vaak niet zo. En dan begint dus heel erg van, waar komt de data vandaan, hoe betrouwbaar is, hoe komt de data tot stand, welke schattingen zitten, al dat soort dingen komen daar dan in een plek in. En vervolgens gaat de klant erover rapporteren, dingen over opschrijven. En dan zie je dat je, het is nieuw, dat is één, er zit heel veel politiek in, de ESRS-standaarden lijken toch wel heel veel, dat er heel veel opgenomen, je moet erover rapporteren, dus het gaat best ver. De standaarden zijn niet altijd even helder beschikbaar. En uiteindelijk ook je object van onderzoek wordt anders. Daar kunnen dingen in zitten, bepaalde tekstclaims. Dus men schrijft of we hebben dit goed gedaan of heel goed gedaan. Ja, waar blijkt dat dan uit? Ja. Waarom is het dan goed? En waar zit je? Er zit een waardeoordeel in, waar is het dan op gebaseerd? Dus het is heel feitelijk. Het andere ding waar ik kijk, als je kijkt naar je object van onderzoek, wat je onderzoekt. Laat ik bijvoorbeeld een voorbeeld bijkomen. Stel eens een voorbeeld pakken. Een onderneming rapporteert over het aantal ongevallen wat plaatsvindt per x aantal gewerkte uren. Dat is bijvoorbeeld onder de GRI-standaard. De huidige standaard is dat een performance indicator waar je over rapporteert. Nou, dan begint het al bij van je kunt nooit zeggen over de volledigheid. Dus het moet al duidelijk blijken dat het alleen de gerapporteerde ongevallen zijn. Want we kunnen niet zeggen dat ze allemaal zijn. Want we zijn tenslotte niet bij elke dag op de bouwplaats. Wat je dan ziet is dat ja, ze moeten dan het aantal ongevallen per x aantal gewerkte uren aangeven, 200.000 miljoen uur. Dus hoe is dan die registratie van alle gewerkte uren? Want anders, je moet toch die scores vervinden. En daar zijn geen standaard boekhoudpakketten voor. Dus ze zullen het, bij wijze van spreken, als je meerdere landen hebt, is het ook van, nou, hoe goed zijn de registraties? Schatten ze het aantal gewerkte uren? Doen ze dat dan consistent? Wordt alle data netjes bij elkaar opgeteld? En dan de uitkomst, en dat is met beperkte mate van zekerheid kun je er dan nog wel redelijk komen door in ieder geval te begrijpen hoe het geregistreerd is. Mm-hmm. Dan volgens te kijken, doen ze dat netjes, de analyse daarop los te laten en dan kom je niet al eind. Maar ja, als je redelijke mate van zekerheid moet gaan doen, dan komt er nog wel een stapje bovenop. Ja. En wat anders gaat worden, is dat je voor dingen toch echt wel andere vaardigheden wellicht nodig hebt. Als het echt gaat om dingen zoals CO2-uitstoot, maar ook allerlei andere uitstoten die er zijn. Vervuiling van grond, van water, al dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, dan moet je haast toch wel wat biologische-achtige kennis hebben om dat goed te kunnen duiden. Ja. En dat is wat je bij grote kantoren nu echt wel ziet, dat die ook diverser specialisten in dienst hebben om dat goed te kunnen bekijken en te kunnen beoordelen of datgene wat ze gerapporteerd krijgen ook echt klopt.
Ja. Dus we hoeven gelukkig niet als accountants al die kennis ook nog meer kennis binnen te halen op dat vlak? Of zie je dat juist daar ook nog stappen voor ons als accountants om misschien meer op dat soort nieuwe kennisgebieden kennis op te doen?
Nou ja, ik denk dat sowieso, het kan geen kwaad zijn om in ieder geval in te verdiepen van welke aspecten zijn. Maar ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat je uiteindelijk wel gaat kijken van ja, op iedere specialistische vak, ik ben geen bioloog en ik lijkt me ook niet verstandig dat ik het word. Nee. Dus voor sommige dingen zal ik hem of haar misschien nodig hebben om dat te kunnen duiden. Maar goed, dat geldt op dit moment ook al. Als ik een complexe vastgoedpositie heb die gewaardeerd moet worden, klopt. Ja, dan zijn we ook al gewend om een waarderingsexpert in te schakelen en daar wat van te vinden. Ja, ik kan me voorstellen dat het bij duurzaamheidsverslag misschien wel vaker gaat gebeuren.
Ja, en je zou bijna kunnen zeggen, maar goed, dat is misschien ook meer mijn eigen nieuwsgierigheid. Je komt natuurlijk met heel veel nieuwe input, nieuwe informatie tot je als accountant, waardoor je de werk misschien wel nog afwisselender gaat worden. Ook misschien wel breder, hè? De oogkleppen moeten wat verder open. Zie jij dat als een kans voor accountants of zie je dat juist als een bedreiging?
Ja, ik zie het persoonlijk als een uitdaging. Ja, omdat ik het gewoon heel leuk vind. Ons vak het wordt breder. Misschien ook juist wel relevanter. Hè? Omdat we ook een nadrukkelijke rol in dit aspect krijgen.
Ja.
En naar mezelf kijkend. Kijk, het stukje boekhouden en dat soort dingen, dat hebben we al heel lang gedaan. Dat vinden we nog steeds heel leuk. Maar dit is ook wel een kans om met name ook dat gesprek met je klant te voeren. Van hoe onderneem je nu? Welke keuzes maak je daarin? Ja. En vervolgens, hoe leg je daar dan verantwoording over af? Daar wordt het zeker dynamischer en interessanter van. Ja. Maar het zal de eerste jaren best pionieren zijn voor iedereen. Hoe werkt dit dan uit en hoe gaan we dit in de praktijk doen?
Ja, nee, helder. Nou, en je noemde het de praktijk ook vanuit de auditkant, vanuit de insurance kant. Kun je ook nog iets zeggen over de uitdaging voor accountants voor de samenstel of de adviespraktijk?
De uitdaging gaat natuurlijk op even niveau komen. Kijk, we weten niet precies wat kleine en middelgrote ondernemingen straks zelf moeten gaan doen of rapporteren. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat zij vaak onderdeel zijn van een keten. En vanuit die hoofd al wat dingen moeten doen. Een voorbeeldje wat ik onlangs over mijn bureau kreeg is een klant, dat is een touringcarbedrijf. Die rijden regelmatig ritten voor de NS als vervangend vervoer.
Ja.
En zij kregen dus het verzoek van rapporteer ons even hoeveel kilometers je hebt gereden, hoeveel brandstof je daarbij verstookt hebt en wat de normuitstoot voor jullie bussen is.
Ja.
Omdat zij dat dan mee kunnen nemen in een uitstootberekening. Dat soort dingen ga je wel krijgen. En met name waar je in die zeker advies samenstel is van, kun je je klanten helpen om over na te denken van wat de doelstellingen zijn. En met name ook het stukje dataverzameling, het stukje registratie ervan, hoe je dat goed kunt doen. Daar kunnen we volgens mij ook in die praktijk echt wel een waardevolle rol hebben.
Ja.
Zolang je dan daarna ook niet zelf maar de controleopdracht opneemt, want dan wordt het wel ingewikkeld.
Zeker,
maar in adviestak zijn er best een hoop mogelijkheden waar je best een goede rol zou kunnen spelen, zeker.
Ja, en zeker ook omdat het ook over die keten gaat. Hè? Die kleine MKB-ondernemer, dat is wel het begin van de keten. Hè? Dan gaat hij de hele keten door. Dus als het in het begin al niet goed, niet optimaal gaat, dan heeft de hele keten daar natuurlijk ook last van. Zeker dat hij zegt, hey, die registratie van die basisgegevens belangrijk. Ja. Nou, mooi. Mooie stap inderdaad even waarin we gekeken hebben van enerzijds vanuit de auditkant en ook inderdaad de samenstelkant, maar vooral ook omdat de audit variant ook als eerste ook aan de beurt is in alle wet- en regelgeving en in die tijdspanen die je zei. Maar mooi om daar zo wat toelichtingen van jou over te hebben. Zeker ook de voorbeelden helpen ook om het wat gevoel bij te krijgen als accountant. Nou ja, groen is het nieuwe goud, zeggen ze ook wel. Dus de komende jaren gaan we nog hier veel mee aan de slag. Dankjewel, Jonathan, voor jouw toelichtingen. En ik hoop vooral ook dat het, en ik verwacht dat het ook voor accountants nu wat duidelijker is, hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Wat ik net ook al zei, in eerste instantie met name in die auditpraktijk, maar zeker ook die samenstellen- en adviespraktijk, kan hier gewoon nu al mee aan de slag. Nou, en we kennen allemaal ongetwijfeld nog de slogan, hè? Een beter milieu begint bij jezelf. Het zou natuurlijk wel te afgezaagd zijn om alleen met die quote hier in deze aflevering te benoemen. En recent las ik een andere mooie quote van Annemarie Bonneau. Zij is schrijfster van kookboeken en dan met name gericht op hoe je tijdens het koken zo min mogelijk of eigenlijk niet kunt verspillen in de keuken. En daarnaast leeft zij ook al sinds 2011 plastic vrij, dus natuurlijk ook al prachtig. En zij zei, we don't need a handful of people doing zero waste perfectly, we need millions of people doing it imperfectly. Als accountants kunnen we dus klanten bijstaan om stapjes te zetten, hè, zodat we ook het Nederlandse bedrijfsleven daar mee kan gaan in de wens vanuit de maatschappij om impact te hebben in je omgeving. Hè. Ga er zeker ook niet als accountant aan de zijlijn staan, hè, en wacht tot meer regelgeving, wacht tot het echt urgent wordt. Nee, we kunnen nu al stapjes zetten en soms misschien ook wel zelfs stappen om op die manier duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze klanten. Hè. Be part of the solution, not part of the pollution. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Onze vorige afleveringen vind je op kriton.nl/podcast.